stel, het is 1940 en de dreiging van oorlog hangt in de lucht. En om je heen zie je hoe mensen structureel worden weggepest. Ze horen er niet meer bij. En stel dat jij dat ziet, dat jij dat doorhebt. Wat zou jij dan doen? Zou je ze kunnen helpen? We zijn in Haarlem. De familie ten Boom ziet hoe de anti-Joodse maatregelen terrein winnen. Gemerkt met gele sterren worden hun Joodse medemensen steeds verder in het nauw gedreven. Samen besluit de familie ten Boom te doen wat ze kunnen. Hun woning aan de Bartel-Jorisstraat in Haarlem wordt een huis van gebed en verzet. En dat was niet zonder gevaren. Hoe kwamen ze hiertoe? En wat dreef hen? Je luistert naar De Vormende Jaren, een luisterserie van het Corrie ten Boomhuis in Haarlem. Mijn naam is Foppe Wiersma en in 7 afleveringen neem ik je mee door de geschiedenis van de familie ten Boom, voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Het leven is keuzes maken.
Deze familie durfde te kiezen vanuit geloof, hoop en liefde.
En dat vormde hen.
Er is hoop, er is toekomst voor de wereld. Het beste komt nog.
Het is 1844. In Amerika wordt het eerste telegram verzonden. In Duitsland opent de eerste dierentuin haar deuren in Berlijn. En in Zweden wordt de lucifer uitgevonden. De wetenschap heeft een ongekende vlucht genomen. En in Haarlem? In Haarlem besluit een klein groepje mannen en vrouwen bij elkaar te komen voor gebed.
In 1844 was er een horlogemaker in Haarlem die een bezoek kreeg van dominee Witteveen. Ze spraken samen over de nood van Jeruzalem en besloten beide in hun omgeving een wekelijkse bidstond te beginnen waar christenen konden bidden voor de vrede van Jeruzalem en de zegen voor de Joden. In zijn horlogemakerswerkplaats begon mijn grootvader, want hij was die horlogemaker, de bidstond. Die in die tijd zo bijzonder was dat het jaartal nog bekend was aan vader die het mij vertelde.
Ik zocht Bernice op, gids in het Corrie ten Boomhuis, en ik vroeg haar wat deze groep mensen bij elkaar bracht. Samen bezoeken we het huis van de familie ten Boom in Haarlem. We lopen langs de grote, statige Sint-Bavo-kerk in het hart van de stad, via de drukke grote markt en het stadhuis, de Bartel-Jorisstraat in. Aan de rechterhand zien we in de verte een bord hangen, Ten Boom Huis. Daar moeten we zijn. Via een onopvallende deur aan de zijkant komen we binnen en via een smalle wenteltrap leidt Bernice me naar een kamer op de eerste verdieping, die eruit ziet alsof de tijd heeft stilgestaan. Aan de muur hangen een aantal foto's en schilderijen. Bij een zwart-wit foto blijven we staan. Bernice, wie zien we hier?
Op de foto die we voor ons zien, zien we een man van een jaar of 45. Het is Willem ten Boom, de grootvader van Corrie. En hij heeft een net pak aan. Op zijn nek zit een vlinderdasje en heeft zijn haren netjes naar achter gekamd. Hij kijkt een beetje weg van ons. Zijn linkerhand heeft hij een zegelring rond zijn vinger. En in zijn andere hand houdt hij een horloge. Dat is niet zo gek, want hij was horlogemaker. Als je rond 1844 in het huis van de ten Booms zou kijken, zou je aan de voorkant van het huis de winkel zien van de ten Booms. Vader Willem was daar vaak te vinden en Hij repareerde horloges, maar hij maakte ook horloges. Later hebben Casper en Corrie dat vak van hem overgenomen. Willem ten Boom ging samen met zijn gezin elke week naar de Bavo-kerk. Ze waren daar lid en Willem sprak een keer met dominee Witteveen, de predikant van de gemeente. En in dat gesprek hadden ze het erover. Over een roeping die dominee Witteveen op zijn hart had gekregen. Dominee Witteveen was op zijn beurt weer geïnspireerd geraakt door Isaac da Costa.
En Isaac da Costa, dat was een bijzonder iemand ook. En wat ik ervan begrepen heb, een Joodse man die tot geloof kwam, ontdekte dat Jezus zijn Messias is. En wat deed die Isaac da Costa? Wat was het contact wat ze hadden?
Nou, Isaac da Costa was bijvoorbeeld elke week in Amsterdam om lezingen te geven. Zoals je net al zei, hij was Joods, maar had wel Jezus als zijn Messias aanvaard en vertelde dat ook tegen anderen. Hij hoorde bij het Reveil. En het Reveil was een stroming die ontstond als een soort tegenreactie, als een reactie op de verlichting. En bij het Reveil was het belangrijk om terug te gaan naar de bron. Weer te doen wat we geloven. En Isaac da Costa wilde die boodschap uitdragen. Hij was inderdaad ook dichter, schreef dichtbundels en probeerde zo de boodschap dat we terug mogen gaan naar de bron, dat we weer ruimte laten voor ons gevoel, voor geloof aan mensen over te dragen. En ook dominee Witteveen had van da Costa gehoord en was geïnspireerd geraakt door de boodschap die da Costa bracht.
En dat deze twee stromingen elkaar raken, het Reveil, op de achtergrond van de verlichting in Haarlem, lijkt geen toeval. Want in Haarlem vinden we ook het Teyler Museum. Een museum wat gewijd is aan de wetenschap en de verlichting. En zo zien we de verlichting, wetenschap, denken en het Reveil terug naar het woord, de Bijbel, doen wat er geschreven staat, doen wat je gelooft, in dezelfde plaats samenkomen.
Ja, en het gesprek wat dominee Witteveen en Willem met elkaar hadden ging over Psalm 122. En in die psalm staat een specifieke oproep in vers 6. Bid voor de vrede van Jeruzalem. En in het gesprek wat ze met elkaar hadden, ontstond bij allebei het verlangen, groeide het verlangen wat ze al hadden om te bidden voor het Joodse volk. Om de opdracht die God ons geeft in zijn woord echt ook daadwerkelijk te gaan doen.
Psalm 122. Vrede voor Jeruzalem. Een pelgrimslied van David. Ik ben verblijd wanneer zij tegen me zeggen: we zullen naar het huis van de Heere gaan. Onze voeten staan binnen uw poorten, Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is. Daarheen trekken de stammen op, de stammen van de Heere. Naar de ark van de getuigenis van Israël, om de naam van de Heere te loven. Want daar staan de zetels van het recht, de zetels van het huis van David. Bid om vrede voor Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Laat vrede binnen uw vestingwallen zijn. Rust in uw burchten. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu: vrede, zei je nu. Omwille van het huis van de Heere, onze God, zal ik het goede voor u zoeken.
Het verlangen wat Willem en dominee Witteveen hebben, werd praktijk. Ze gingen daadwerkelijk iets doen. En wat was het dan? Ze gingen elke week bidden met een groep mensen, allerlei verschillende soorten mensen, voor de vrede van Jeruzalem. Die groep mensen die ontstond en werd steeds groter. Willem nodigde allerlei mensen uit die hij kende. Hij had kende een aantal vrienden en in de groep waren naast christenen ook joden verbonden. Willem was natuurlijk ook winkelier en kende daardoor ook een heleboel mensen. En zo ging hij in zijn netwerk op zoek naar mensen die mee wilden bidden om deze belofte die God geeft voor zijn volk waar te maken. Om te pleiten op Gods woord, om te zeggen, te doen wat er staat. Het gebed, bid voor de vrede van Jeruzalem, lijkt misschien een onmogelijk gebed. Zeker in 1844. Jeruzalem was een stad helemaal verscheurd. Niemand had aandacht voor het Midden-Oosten. En de Joden waren verspreid over de hele wereld. Een land voor het Joodse volk. Vrede in Jeruzalem. Het leek onmogelijk. Maar God gaf het als een opdracht. En daarom ging dominee Witteveen samen met Willem en die geroep mensen toch elke week bidden voor het Joodse volk. We hebben het over het jaartal 1844, wanneer dat start. En als we precies 100 jaar later kijken, in 1944, dan wordt dat gebed in dat huis, in Haarlem, in de Barteljoorstraat, in het klein al verhoord. Want in ditzelfde huis helpen de zoon en kleindochters van Willem, Joodse onderduikers, is de Barteljoorstraat een veilige plek voor het Joodse volk. God gebruikt eenvoudige horlogemakers voor de uitvoering van zijn reddingsplan met zijn volk. En in het huis wordt het gebed in het klein verhoord. En u weet vast ook dat na de Tweede Wereldoorlog er een staat Israël ontstaat. Dan wordt het gebed in het groot verhoord. Maar toch weten we ook dat dit gebed nog steeds ook nu actueel is. Om te blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem. Om te blijven bidden voor het Joodse volk. Gods oogappel, want God kent geen problemen, alleen maar plannen.
Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu, vrede zij in u. Omwille van het huis van de Heere onze God zal ik het goede voor u zoeken. En zo deed Willem ten Boom dat, en zo deden zijn kinderen dat. Totdat in het jaar 1944 ze gearresteerd werden. Terug naar de vraag. Kennelijk was het geen toeval dat deze familie zich zo inzette voor hun Joodse medemens. Er zijn jaren van gebed aan vooraf gegaan. Jaren waarin gebeden werd voor de vrede van Jeruzalem en de zegen voor het Joodse volk. Die gebeden hebben hun hart gevormd. Daardoor hadden ze oog voor de gebeurtenissen in hun tijd. Als ik hierop reflecteer, dan denk ik, wat zijn de gebeden die God vandaag op ons hart legt? Heb ik het lef om anderen uit te nodigen om samen met mij voorbeden te gaan doen? En waar zou dat dan toe leiden? Dat brengt me bij een kort en simpel gebed. Hemelse Vader, laat me vandaag uw gebeden bidden. Amen.
Als je een voorbidder bent, dan krijg je een direct contact met de Heer. Je bent als het ware in dienst van de Koning der Koningen. Ik geloof dat kinderen Gods grote wonderen van bewaring en uitredding zullen beleven. Ook al gaan we door grote verdrukking. De Bijbel geeft veel zekerheid voor nu en voor wat komt. God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Ruimte in ons hart geven voor de Heilige Geest is van groot belang. Dan zullen we niet vrezen, al verandert de aarde haar plaats. Ik heb gezien in landen waar grote verdrukking, ja vervolging van de christenen was en is, hoe de Heer zwakke mensen, ja kinderen, gebruikt als kanalen van stromen levend water. eigen kracht was te zwak. Maar ze vertrouwden hem die hen vervult met de geest, niet van lafhartigheid en vrees, maar van kracht en van liefde en van bezonnenheid. Er was een nuchter zien van de gevaren, maar ook van de werkelijkheid van Jezus' overwinning.
In de volgende aflevering ga ik op zoek naar het verhaal van Corrie's vader. Welke vormende invloed heeft hij gehad op het geloofsleven van Corrie? Wil je meer weten over dit specifieke stukje in de geschiedenis van de familie ten Boom? Lees dan Corrie's boek, In het huis van mijn vader. Bij deze serie is ook een praktisch werkboek beschikbaar met verdiepende gespreksvragen. Ideaal voor kringen of zelfstudie. Check de website corrietenboom.com voor meer informatie. Bedankt voor het luisteren.
Deze podcast is een productie van de RO, een vertrouwd geluid.